Het is te zien dat het herfstvakantie is. Het is wat rustiger. Laten we bidden. Heer onze God, wat is het heerlijk om die laatste woorden zo voor de prediking uit te spreken. Ik stel mijn hoop alleen op u. En Heere, dat is ook ons gebed nu, dat we onze hoop echt alleen op u stellen en op uw woord. Uw woord is onfeilbaar en gezaghebbend. Uw woord is waar we ons aan vasthouden en het leert ons alle dingen die we moeten weten voor dit leven. En daar zijn we zo dankbaar voor. En zo bidden we, Heere God, dat u, als we nu uw woord openen, dat u ook onze harten opent. En dat u uw geest aan ons geeft, dat u ons vult met uw geest. En dat u uzelf aan ons openbaart. En wat uw woord ons te zeggen heeft. Zegen ons in het luisteren en in het toepassen van de dingen die we leren in ons leven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Zo, 1 Korinthe hoofdstuk 7 zijn we bij aanbeland. We hebben de hoofdstukken 1 tot en met 6 al behandeld. En nu komen we bij hoofdstuk 7. En in die eerste 6 hoofdstukken, daar geeft Paulus best scherp onderwijs. In hoofdstuk 7 begint hij anders. Hij zegt dan op een gegeven moment, nu met betrekking tot de dingen die ik jullie geschreven heb. Of die jullie mij geschreven hebben, moet ik zeggen. Met betrekking tot de dingen die jullie mij geschreven hebben. Je ziet dat Paulus naar een tweede deel in de brief gaat in 1 Korinthe. In hoofdstuk 7 begint hij met een tweede deel, met een nieuw stuk. Hij zegt dus, met betrekking tot de dingen die ik jullie geschreven heb. Paulus reisde rond en stichtte gemeentes in Griekenland, in Turkije en op heel veel andere plekken. En nadat hij gemeentes gesticht had en verder reisde, zag je dat er vaak een briefwisseling ontstond. Er was geen WhatsApp, er was geen MS Teams, er was geen FaceTime. Die dingen waren er niet. Het was een briefwisseling. En Paulus die zegt, met betrekking tot de dingen die jullie mij geschreven hebben, wil ik het nu over hebben. In het begin, in die eerste 6 hoofdstukken, en daar heb ik ook een paar keer, zijn we daarbij stilgestaan, hebben we daarbij stilgestaan, daar zegt Paulus, of weet u niet dat? Of weet u niet dat u het lichaam van Christus bent? Of weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent? Paulus die zegt als het ware tegen de Korintiërs, moeten jullie dit nog weten? Of weet u niet dat? Moet ik jullie dit nog uitleggen? Zo spreekt Paulus tot de Korintiërs. Hier gaat hij vanaf hoofdstuk 7 pakt hij een meer pastorale aanpak. Hij gaat het niet meer zo scherp formuleren als in die eerste 6 hoofdstukken. Hij gaat dingen aanpakken die in die gemeente zelf heel specifiek spelen. Hele pastorale dingen. En daar is hij veel sensitiever in. Dan schrijft hij niet meer, of weet u niet dat? Dan schrijft hij dat op een wat sensitievere manier. Zijn toon is anders vanaf hoofdstuk 7. Omdat iedere situatie ook uniek is. En hij probeert daarop in te gaan, op die situaties. Nou, in hoofdstuk 7 zien we 4 verschillende blokken. 4 verschillende blokken. En in het eerste blok van hoofdstuk 7 zien we dat Paulus het heeft over het huwelijk. In het tweede blok zien we dat Paulus spreekt over echtscheiding. In het derde blok spreekt hij over waartoe God mensen roept. En in het vierde blok, daar heeft Paulus het over het alleenleven. Paulus leefde op het moment dat hij schreef, leefde hij alleen. 4 blokken. Ik wil vandaag die eerste 2 blokken, daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Maar dat ga ik niet doen op de manier waarop jullie van me gewend zijn. Jullie zijn gewend van me dat ik heel verklarend te werk ga. Dat ik een vers pak en dat ga ontleden. Ik wil er vandaag meer thematisch naar gaan kijken. Dus niet verklarend vandaag, maar ik ga meer thematisch kijken. Wat is het thema? En wat wil dat thema ons zeggen? Wat is belangrijk dat we begrijpen van dat thema? Daar gaan we naar kijken. Dus wat we gaan doen is, we gaan eerst lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 7. En dat is een behoorlijke bulk. We gaan 16 versen lezen. De versen die luiden als volgt in 1 Korinthe hoofdstuk 7. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op, op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar de gehuwde beveel ik, niet ik, maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de andere zeg ik, niet de Heere. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of uw man, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden? Zo, dat is nogal een tekst. Als ik dit verklarend zou aanpakken, dan zou ik bijna ieder vers afzonderlijk moeten behandelen. Zoveel dingen omschrijft Paulus hier in deze 16 versen. En toen ik deelde dat met Patricia, ik zei tegen haar, hoe ga ik om met deze passage? Ga ik vers voor vers behandelen of ga ik het thematisch bekijken? En toen zei Patricia tegen mij, Jeroen, je bent 40. Als de Heere Jezus nog niet eerder terugkomt, dan heb je nog 30 jaar om te preken. Dus dan kun je altijd nog een keer terugkomen op 1 Korinthe hoofdstuk 7. En ik heb dus besloten ook om dit eens thematisch te gaan behandelen met jullie en niet zozeer verklarend. En het thema dat we hierin zien is dat Paulus dus spreekt over alles wat met betrekking tot het huwelijk te maken heeft. En als we daarna naar kijken, het huwelijk, en niet naar alle rechten en plichten die hier omschreven worden, want er worden nogal wat rechten en plichten omschreven hier, daar zouden we heel wat studieavonden mee kunnen vullen, alleen met deze 16 versen. Maar dat wil ik dus niet doen. Ik wil met jullie naar het fundament gaan. Naar het fundament, het huwelijk. Want daar gaat het hier om in deze versen, in deze 16 versen. Dus waarom kan Paulus deze kaders en deze regels geven? Waarom geeft hij die aan de gemeente? En dat heeft alles te maken met het karakter van het huwelijk. Het karakter van het huwelijk. Wat is een huwelijk? En daarom gaan we daar thematisch naar kijken. En ik wil 3 stappen met jullie nemen in de prediking. De eerste stap die we gaan nemen is dat het huwelijk een verbond is. Het huwelijk is een verbond. De tweede stap die we gaan nemen is, wat is dan een verbond? En dan gaan we het breder bekijken. Dan wil ik niet alleen naar het huwelijksverbond kijken, maar dan wil ik naar verbonden in de Bijbel kijken en hoe de Bijbel daarover spreekt. En dan gaan we aan het eind weer terug en dan gaan we kijken naar, maar hoe leef ik dan in een verbond? Als dit een verbond is, hoe ga ik daar dan in leven? Dus we maken als het ware een cirkel. We beginnen bij het huwelijk, dan kijken we naar verbonden in het algemeen en dan komen we aan het eind weer terug bij onder andere het huwelijksverbond. Dat zijn de 3 stappen die we gaan nemen. De eerste tekst die ik met jullie wil lezen, naar aanleiding van die eerste stap, het huwelijk is een verbond, is de tekst in Maleachi 2, vers 14. En deze wordt ook op het scherm geprojecteerd. In Maleachi 2, vers 14, daar zien we dat de profeet Maleachi het volgende schrijft. Dan zegt u, waarom? En ik kan niet het hele vers hier op het scherm zien, dus ik pak hem er even zo bij. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u troost trouweloos handelt. terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Dat is wat Malachi hier schrijft. We zien hier staan u en uw vrouw en verbond. Zien we staan. Het huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw. Zien we Malachi hier zeggen. Het huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw. Het volgende vers wat ik met jullie wil bekijken is Spreuken 2, vers 16b en vers 17. Daar schrijft Salomo het volgende. De vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vleit, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. We zien hier dat Salomo het heeft over een vrouw, over een man, over een verbond en over God. Wat we zien alleen al aan deze twee verzen, en ik heb daarbij heel veel andere verzen achterwege gelaten. Wat we zien aan deze twee verzen, dat het huwelijk dus een verbond is tussen één man, één vrouw en God. Dat zijn de vier dingen die we hier zien. Het huwelijk is een verbond tussen één man, één vrouw en God. Dat is wat de Bijbel zegt. God is erbij. En zelfs wat we hier zien in 2 vers 16, in Spreuken 2 vers 16, dat bij deze vrouw die onwetend is, die de leidsman van haar jeugd verlaat, daar is het ook zo. Dus of we nou bewust of onbewust daarvan zijn, God is betrokken in het huwelijksverbond. Dat is wat we hier zien. God is daarin betrokken. Nou, wat we zien in de samenleving om ons heen is dat de samenleving daar ver van af is gedwaald. De samenleving wil dit niet meer horen. We zien ook dat het huwelijk eigenlijk steeds meer achterwege gelaten moet worden of ontkend moet worden. Het huwelijk is niet meer belangrijk. Maar God is in dit huwelijk betrokken en hij is de bedenker ervan. Hij is de ontwerper van het huwelijk. Hij heeft het huwelijk bedacht en hij heeft het huwelijk gemaakt. En hij brengt één man en één vrouw met één doel samen. En dat is om het huwelijksverbond in te gaan. Hij brengt één man en één vrouw niet samen met een ander doel. Als hij één man en één vrouw samenbrengt, dan brengt hij dat samen met één doel. En dat is om samen in dat huwelijksverbond te treden. Dus hij is de bedenker. Dan zien we ook in de wereld om ons heen dat er een aanval is op het huwelijk. Er is een aanval op het huwelijk. Het huwelijk moet eigenlijk niet meer belangrijk zijn in deze tijd. Het ontwerp van God is niet belangrijk. We vallen, of de samenleving om ons heen valt het huwelijk bewust of onbewust. Het ontwerp van God bewust of onbewust aan. De volgende eigenschappen waar ik naar wil kijken van het huwelijk is dat het huwelijk in het gemeentehuis gesloten wordt. In het gemeentehuis wordt het huwelijk gesloten. En in de gemeente mogen we het dan inzegenen. En een prachtig voorbeeld daarvan zien we in het leven van Boas. Boas, een van de voorouders van koning David, Boas, die leert een vrouw kennen, een Moabitische. Rut heet ze, uit het boek Rut. Rut die is met haar schoonmoeder teruggekeerd naar Israël. En ze is op het land van Boas is ze koren aan het verzamelen. En Boas die leert haar kennen. En Boas en Rut worden verliefd op elkaar. Het is een prachtig liefdesverhaal als je het leest. En ze worden verliefd op elkaar. En dan besluit Boas, ik ga met deze vrouw trouwen. Ik ga met haar trouwen. En wat Boas dan doet, en dan lezen we in Rut hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk al van het boek Rut. Daar lezen we in hoofdstuk 4 in deze verzen die geprojecteerd worden. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten? En zij gingen zitten. En dan zegt Boas het volgende, daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, Machlon was overleden, de vrouw van Machlon tot vrouw. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudste zeiden, wij zijn getuigen. Boas die gaat naar de stadspoort. Die gaat naar de plek waar de oudsten zitten. Die gaat naar de plek waar de stad, waar de plaats bestuurd wordt. Daarom geloven wij ook dat wij naar het gemeentehuis gaan en daar het huwelijksverbond tekenen. En dat zien we hier, die parallel zien we hier met die verzen in het boek Rut. We zien dus dat een huwelijk heel snel gesloten kan worden. Daar hoeft geen groot feest bij te zijn. Daar hoeven niet veel getuigen bij te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat we het niet snel overdenken. Maar als we tekenen, dan sluiten we het huwelijksverbond in het gemeentehuis. En dan is dat verbond er gemaakt tussen de man en de vrouw en God. Dat is wat we hier zien. Eenmaal de papieren ondertekend, zijn we het verbond ingegaan. Maar wat is dat dan? Wat is dat dan? We weten nu dat het huwelijk een verbond is, maar wat is dat dan? Wat is een verbond? Ik wil eerst met jullie kijken naar verbonden tussen mensen. Want we zien ook in de Bijbel dat er mensen zijn die een verbond met elkaar sluiten. En dan gaan we kijken naar het verbond dat God met mensen sluit. En daar zien we parallellen tussen. Verbond tussen mensen, eerste stap. Wat we zien in hoofdstuk 47 is dat het hele Israël is met zijn hele, dus Jacob die nu Israël heet, is met zijn hele gezin, met zijn hele familie, is hij vanuit Kanaan naar Egypte getrokken. Er was hongersnood in Kanaan. God had door een wonder het zo geleid dat Jozef door zijn broers verkocht werd als slaaf en hij komt in Egypte aan, eindigt daar in de gevangenis, kan dromen uitleggen. En de farao heeft een droom, Jozef alleen legt hem uit en Jozef wordt onderkoning van Egypte. En dan komt de familie, want er is hongersnood in Kanaan, en Jozef zegt, ik ben het. Ik ben jullie broer, Jozef. En dan is men in Egypte en men woont daar en het volk zal daar lang wonen en Israël wordt oud, Jacob wordt oud en hij is stervende. En dan spreekt hij met Jozef en dan zegt hij het volgende in Genesis 47. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei hij tegen hem, als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je mij goedertierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte. En wat je daar ziet is dat Israël, Jacob, de vader, aan zijn zoon Jozef vraagt, betoon mij toch goedertierenheid en trouw. Wees goed voor mij. Wees mij trouw, mijn zoon. En doe dit voor mij. En 400 jaar later, als het volk uit de Egypte trekt, dan komt het volk dat ook na en neemt ook de botten van Israël, van Jacob, mee naar Kanaan. En we zien dus dat Jozef daar een belofte doet. En niet zomaar een belofte, het is een eed die Jozef doet. Het is een eed die Jozef doet. Maar we zien ook nog iets bij een ander verbond tussen mensen. En dat is bij Jonathan, de zoon van koning Saul. Jonathan die ontmoet David. Jonathan, de kroonprins, de opvolger van de koning. Hij ontmoet David. David, de man die Goliath verslaat. En dan staat er in 1 Samuel 18:3 het volgende. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan had David lief en daarom sloot hij een verbond met hem. Wat zien we nou in deze twee verhalen, in deze twee verbonden die tussen mensen gesloten werden? Allereerst zien we dat de een sterker is als de ander. Jonathan is op dat moment sterker als David. Hij staat in de positie als kroonprins. En hij heeft die ander lief en hij besluit om een verbond te sluiten met die ander. De ene is sterker dan de ander. Tweede wat we zien, is dat er een eed is, een belofte. Ik ga iets doen, ik ga iets waarmaken. Er komt een eed, een belofte. Jonathan die doet een eed, ik ga een verbond met jou aan. En dat moet hij één keer zelfs bijna met de dood bekopen, als zijn vader, zijn eigen vader, hem bijna met een speer doorspiest, omdat zijn vader Saul ziet dat Jonathan een vriend blijft van David, ondanks dat Saul hem haat. Dus er is een eed. Dan zien we ook nog, het derde punt, is dat hij zich verplicht in die eed. Hij verplicht zich tot iets doen, tot het doen van iets voor de ander. En het vierde punt is dat hij daarin tot zegen wil zijn. Dus er is liefde, er is een eed, er is een verplichting tot het doen van iets. En het willen tot zegen zijn van de ander. En het sterker zijn. De ene is sterker dan de ander. Vijf dingen die we daar zien. Vijf dingen. Nu kan de vraag bij mezelf opkomen, maar als ik dit dan zie, hoe serieus neemt God zo'n verbond dan? Hoe serieus neemt God zo'n verbond tussen mensen? En een heel duidelijk voorbeeld daarvan zien we in het boek Jozua. Israël mag Kanaan veroveren. God zegt, de volkeren in Kanaan hebben zich zo van God afgekeerd dat ze voortdurend hun eigen kinderen opofferen aan de afgoden in dat land. En God zegt, de mens is zo ver van mij afgedwaald. Ik ga die volkeren wegvagen en ik stuur Israël daar naartoe. En Israël gaat dat land binnen. En dan komt er op een gegeven moment die Gibeonieten. Mensen uit de streek van Gibeon die horen dat en die denken, wij zijn Kanaanieten. Wij zijn ten dode opgeschreven. Kijk eens wat voor wonderen God in Jericho gedaan heeft. En die Gibeonieten die besluiten zich oude kleren aan te trekken. En die trekken de oude kleren aan en ze oud brood nemen ze mee en ze gaan daar naartoe. En ze zeggen, wij komen uit een ver land en we hebben gehoord van de wonderen van jullie God. En wij willen een verbond met jullie sluiten. Wij willen een verbond met jullie sluiten. En die Gibeonieten, die liegen dus op dat moment tegen Israël. Ze zijn deel van het volk dat ten dode opgeschreven staat. Ze liegen tegen Israël. Israël raadpleegt God niet. En wat doen ze? Ze maken een verbond met de Gibeonieten. En een paar dagen later komen ze, of een paar weken later, komen ze bij Gibeon aan. En ze zeggen, wat hebben jullie gedaan? En de Gibeonieten zeggen, maar nu is er een verbond. Jullie kunnen niks doen. Een paar honderd jaar later is er een hongersnood in Israël. Nu zijn we bij koning David. 200-300 jaar later. En dan lezen we het volgende in 2 Samuel 21. Er was een hongersnood in de dagen van David. 3 jaar lang hongersnood onder een compleet volk. Jaar na jaar. En David zocht het aangezicht van de Heer. En de Heer zei, het is vanwege Saul en vanwege zijn huis dat beladen is met bloedschuld omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Dus koning Saul, die besluit om de Gibeonieten toch te doden. Ondanks het verbond dat er is geweest. De Gibeonieten hadden gelogen. Ze waren van de stammen van Kanaan. Ze hadden gedood moeten worden, maar ze gingen een verbond aan. En Israël raadpleegde God niet. En God zegt, het maakt me niet uit wat er gebeurd is. Jullie hebben een verbond gesloten. En jullie zijn verplicht aan dat verbond. God neemt het verbond tussen mensen ernstig, serieus, zien we hier. En hoeveel te meer zal hij dan de verbonden die hij zelf aangaat, serieus nemen? Hoeveel te meer dat dan, als we dit zien bij de Gibeonieten? God sluit zelf 5 verbonden en daarna nog een 6e verbond met Christus, in Christus. En daar gaan we zo naar kijken. Hij sluit zelf 5 verbonden nadat hij bij Christus, met Christus, met zichzelf, het 6e verbond sluit. We zien dat God met Adam een verbond sluit in de Hof van Eden. Daarna zien we dat God met Noach een verbond sluit. Dan zien we dat God een verbond sluit met Abraham. Dan zien we dat God een verbond sluit met Israël, bij de Sinaïberg. En God sluit ook een verbond met David. Een van jouw zonen zal voor eeuwig op de troon zitten. 5 verbonden. En het 6e verbond is het verbond met Christus. 6 verbonden gaat God aan. En God geeft die 6 verbonden zodat we de lijn van zijn verlossingswerk voor de mens gaan zien. Dat we iets ontdekken in de Bijbel van de grote lijn van zijn verlossingswerk. Deze 6 verbonden gaat hij aan. 6 verbonden. En in Genesis 8 wil ik even stilstaan bij 1 van die verbonden. Bij het verbond dat God met Noach sluit. God sluit dat verbond met Noach. En God brengt Noach met zijn vrouw, zijn drie zonen, Sem, Ham en Jafet, en hun echtgenotes in de ark. 8 mensen in de ark. 8 mensen overleven de zondvloed. Niet meer. En dan is er dat moment dat de wateren gedaald zijn en dat de ark opengaat en ze zijn buiten. En Noach die brengt een offer aan God. Dat zien we dan. En in Genesis 8, vers 21 lezen we dan als hij dat offer gebracht heeft. En de Heere rook de aangename geur van dat offer. En de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Maar wacht even, Heer, als ik dit zo lees, er zijn toch nog maar 8 mensen over op heel de aarde. En we weten toch van Noach dat hij een rechtvaardig man was die het woord verkondigde. En dat zijn zijn vrouw en zijn drie zonen en hun drie echtgenotes. Waarom zegt u dan hier dat de gedachtespinsels van de mens maar slecht zijn? Hoe zit dat dan? Het zijn toch alleen nog maar deze 8 die op de aarde leven? Waarom zegt u dat dan zo, Heer? En wat we daaraan zien, is dat de rechtvaardigheid van de mens niet in zichzelf te vinden is. Mijn rechtvaardigheid is niet in mijzelf te vinden. Ik ging bijna over een dialect, mijzelf. Onze rechtvaardigheid is niet in onszelf te vinden. Ik moet er nu ineens aan denken, een predikant gebruikte dit voorbeeld een keer. Hij zei, stel je voor, Jeroen, je kunt hier gaan zitten op een stoel en ik zet je een helm op met allemaal draden. En met dat systeem kan ik hier op dat scherm laten zien elke gedachte die je hebt. Elke gedachte die je hebt. Iedere gedachte die je hebt. Ik ben dankbaar dat zo'n systeem niet bestaat. Want als dat zou gebeuren, dan zou ik me willen verstoppen. En zou ik hopen dat ik niemand van jullie of mensen op de livestream ooit meer tegen zal komen. Onze rechtvaardigheid zit niet in onszelf. En dat is wat we hier zien in het verbond. En God zegt, maar Noach, toch zal ik trouw zijn. Maar vrouw van Noach, zonen, schoondochter van Noach, toch zal ik trouw zijn. En ik geef jullie een regenboog. En iedere keer als jullie die regenboog zien, weet dat ik nooit meer de aarde zal verdrinken. Ik zal nooit meer de mensheid uitroeien als ik toen gedaan heb. En God sluit een verbond met Noach en hij herinnert ons daar iedere dag nog steeds aan. Prachtig is dat als we dat lezen. God de rechtvaardige, God de geduldige, sluit keer op keer een verbond met de mens om te laten zien hoe omvangrijk zijn goedertierenheid en zijn trouw is. En we zien het ook, en ik heb het gedeeld met jullie in Psalm 117, we gaan hem zo nog even lezen, hoe het daar staat. En we zien het ook in Exodus 34, 6. Mozes die zegt, o Heere, ik zou zo graag u willen zien. En God zegt, maar je weet toch dat hij die mij ziet niet leven zal. En Mozes die klimt de berg op en die is daar boven op de berg. En de Heer gaat aan hem voorbij en laat hem de achterkant van zijn heerlijkheid zien. En dan lezen we dat God zelf het volgende tegen Mozes zegt terwijl hij voorbij gaat. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Daar komen we het weer tegen. Goedertierenheid en trouw. God herinnert ons er telkens opnieuw aan in die 5 verbonden. Hoezeer je ook faalt, hoezeer je ook tekortschiet, hoezeer je ook schuldig bent, hoezeer je ook struikelt. Ik ben de Heere van goedertierenheid en trouw. En ik ga verbond na verbond aan om steeds meer mijn verlossingsplan aan jou te laten zien. 5 verbonden sluit hij allereerst. Hij blijft het herhalen. Psalm 117, we lazen het in de e-mail van deze week. Loof de Heere alle heidenvolken, prijs hem alle naties. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heer is tot in eeuwigheid. Zijn trouw is tot in eeuwigheid. Goedertierenheid en trouw. God herhaalt het keer en keer opnieuw. Waarom worden we opgeroepen om God te prijzen? Omdat hij goedertieren is en trouw aan ons. In ieder verbond laat hij dat zien. En na 5 verbonden zien we, het lukt ons nog steeds niet. David krijgt dat verbond te horen met God. God zegt, beloof David. David, als jij mij trouw blijft, als jij mijn woord blijft houden, dan zal er iemand op de troon komen te zitten. Iemand van jouw nageslacht. En die zal voor eeuwig regeren. En dan zien we dat het al bij David zelf gaat het al mis. Ook al wordt hij genoemd een man naar Gods hart. En dan zien we aan het eind van het leven van zijn zoon Salomo, het gaat helemaal mis. En degene daarna nog meer. Het gaat mis. Het volk Israël struikelt en het valt. En wij struikelen en wij vallen. En we zijn niet rechtvaardig van onszelf. En dan zegt God, maar ik blijf trouw aan mijn verbond. Ik blijf trouw aan mijn verbond. Ook dat 5e verbond kom ik na. Ik zorg voor een zoon. Ik zorg voor nageslacht. Die zal zitten voor eeuwig op de troon. Die zal regeren. Jij struikelt? Ik zal je oprichten. Jij faalt? Ik zal je herstellen. En dan brengt hij zijn zoon. Dan komt Jezus Christus zelf. Dan zegt hij, dit zijn de verbonden die ik gesloten heb. En nu zie ik als mens, wij als mens zien dat wij falen. We kunnen die verbonden niet houden. Israël heeft het zelf gezien in het hele Oude Testament. Ik kan het verbond niet houden. En dan zegt God, en nu kom ik. Nu kom ik. En ik word zelf mens. Ik zorg zelf dat ik als God mens kan voorzien in het verbond dat ik ga sluiten. Ik zorg dat er een verbond gemaakt wordt. En ik, Jezus Christus, als representant van de mens, sluit het verbond. Zonder fouten. Zonder fouten te maken. Smetteloos. Zonder zonde. Ik kan dit verbond houden. En hij brengt het perfecte offer voor jou en voor mij in dat 6e verbond. En dat verbond sluit God met ieder die hij daarin betrekt. Ieder die hij uitnodigt en zegt, kom bij mij. Kom bij mij. In dit verbond met Jezus Christus. En je zult niet falen, want hij heeft het voor jou gehouden. Dat is het 6e verbond. En daar zien we dat. Daar zien we hoe trouw God is. Zijn goedertierenheid en zijn trouw is tot in eeuwigheid. En dan schrijft de man in Hebreeën hoofdstuk 9, Israël heeft nu in september net Yom Kippur, de grote verzoendag, gevierd. We hebben het misschien gezien in de brief ook van Albert en Esther Knoester. Israël heeft net de grote verzoendag gevierd. En hier trekt de schrijver van Hebreeën, trekt wat Jezus Christus heeft gedaan, trekt hij in één lijn met die grote verzoendag. En hij zegt hier in Hebreeën hoofdstuk 9 het volgende. Maar toen kwam dat moment dat Christus verscheen. Toen is Christus verschenen. Hij is door zijn eigen bloed. Dus niet het bloed van lammeren, niet het bloed van stieren, maar door zijn eigen bloed. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. In de grote verzoendag ging men de tempel binnen, naar het heilige der heiligen, om een offer te brengen. Ieder jaar opnieuw. En ieder jaar opnieuw viert men nog Yom Kippur, grote verzoendag. En de schrijver van Hebreeën zegt hier, maar Christus ging eens en voor altijd het heiligdom binnen. En heeft daardoor een eeuwige verlossing gebracht. Het hoeft niet meer ieder jaar opnieuw. Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En als je een herziende statenvertaling hebt, dan staat er waarschijnlijk, en hij is de middelaar van het Nieuwe Testament. Maar het woord in het Grieks hier betekent beide verbond en testament. Het Nieuwe Testament betekent ook het Nieuwe Verbond. Als we het Nieuwe Testament lezen, dan lezen we het Nieuwe Verbond. Jezus maakt dat Nieuwe Verbond. En dit is hoe God een verbond omschrijft en sluit in de Bijbel. Die elementen die we net zagen in dat verbond tussen mensen, zien we ook net zo goed terugkomen. De sterkere, God zelf, sluit een verbond met de zwakkere. Hij komt zijn eed en zijn belofte wel na. Altijd na. Hij doet het om de zwakkere te zegenen. Hij doet het omdat hij de ander lief heeft. Zoals we zagen in het leven van Jonathan, die een verbond sloot met David. Zijn goedertierenheid en trouw is overweldigend. En als we nu zien dat dit een verbond is, Hoe willen we dan leven? Wat is dan ons antwoord? Hoe reageert dan ons hart? En dat is die derde stap. Dan spreek ik uit naar God en dan zeg ik, oh Heer, als ik dit zie, dat voor al die zonden en voor al dat struikelen en voor al dat tekortkomingen die ik gedaan heb, dat u zegt, ja, maar ik hou van jou. En ik heb jou lief. En ik strek me naar je uit en ik haal je bij me. En ik vergeef je en ik was je schoon. En je zult het verbond kunnen nakomen, want je bent bekleed met Christus. In Christus ben je. Hij zorgt dat hij het verbond is nagekomen. Je kunt niet falen. Je bent in het verbond. Eenmaal in het verbond, ben je in het verbond. Dat is de reactie die we dan hebben. Als ik dat lees, dan zeg ik toch, Heere God, als u mij zo lief heeft, dan wil ik u ook lief hebben. Als u mij zo lief heeft, wil ik u ook lief hebben. En als u zoveel liefde in mij uitstort door de genade van uw Zoon Jezus Christus, dan is mijn antwoord niet alleen naar u, maar ook naar de mensen om mij heen, liefde. En dan is ieder verbond waarin ik leef gekenmerkt door liefde. En nu gaan we de cirkel sluiten. Nu komen we weer terug bij het huwelijksverbond. Dan zie ik dat deze God mij zo lief heeft. En dan zie ik dat diegene mij een tegenover geeft. Een wederhelft geeft. Een ander geeft. Die hij voor mij heeft voorbereid. En met haar mag ik het huwelijksverbond aangaan. Met hem bovenin de driehoek. En met haar onderin de driehoek. En terwijl we dichter naar elkaar toe groeien, het voorbeeld kennen jullie vast. Dichter naar de Heer toe groeien we ook dichter naar elkaar toe. Wordt die driehoek steeds kleiner. En ik zie die liefde die God daarin geeft. En ik zeg, oh Heere, wat is dit mooi. Wat is dit kostbaar. Dit is het verbond. Ik zie het verbond dat u met mij in Christus heeft gesloten. Maar ik zie ook het verbond dat u met Patricia en mij gesloten heeft. Wat een kostbaar verbond is dit. Een voorganger uit de 20e eeuw, Martin Lloyd-Jones. Iemand waar ik zelf graag van lees. Hij schreef toen hij 15 jaar getrouwd was. Hij was 40 jaar oud toen hij was 15 jaar getrouwd. Dus hij was van mijn leeftijd. Ik ben ook 15 jaar getrouwd. En ik las het en ik vond het zo prachtig om dit te lezen. En hij zegt daar het volgende als hij naar zijn vrouw schrijft. Luister naar hoe de schoonheid van het huwelijksverbond daarin doorklinkt. Hij schrijft daar naar zijn vrouw. Zoals ik je al heel vaak heb verteld. Hij was een aantal dagen weg om te preken ergens anders. Zoals ik je zo al heel vaak heb verteld. Wordt mijn liefde voor jou door de jaren heen alleen maar meer verdiept en versterkt. Als ik denk aan die dagen in Londen toen ik dacht dat er geen grotere liefde mogelijk was, dan kan ik nu lachen. Want eerlijk gezegd ben ik het afgelopen jaar gaan geloven dat het voor een man niet mogelijk is om nog meer van zijn vrouw te houden dan ik nu van jou. En toch zie ik dat er geen einde komt aan de liefde. En dat het nog steeds waar is dat afwezigheid het hart steviger doet verlangen. Ik ben er vrij zeker van dat er nergens een minnaar is die schrijft aan zijn meisje. Heerlijk toch, hè? 15 jaar getrouwd. Die schrijft aan zijn meisje die net zo gek op haar is als ik. Nou, ik kan maar beter stoppen of ik breng de hele nacht door naar jou te schrijven zonder één woord nieuws te brengen. Wat een vreugde en wat een liefde in het huwelijksverbond. Heerlijk is dat. En als we dit zo zien, als we Gods woord overdenken en zien wat Christus voor ons bewerkstellig heeft, dan is dit onze reactie. O Heer, ik kom wel blijven schrijven van uw liefde voor mij. En dat zie je soms ook in de brieven van de apostelen. Ze zijn vol van de liefde van Christus. Ik kan wel blijven schrijven, Heer, van die liefde van u voor mij, dat u dit voor mij gedaan heeft. En zo zitten we in het huwelijksverbond ook en dan zien we God en dan zien we wat God in ons huwelijk voor ons bereid heeft. En hoe we samen mogen groeien in onze relatie met elkaar en met God. En dan schrijven we zoals Martin Lloyd-Jones dat doet en zeggen, oh Heer, wat een liefde. Wat zijn de verbonden die u maakt met de mens kostbaar. En wat is het heerlijk om te zien dat het huwelijksverbond zo'n beeld is van het verbond met Christus. En vandaar de aanval van de wereld om ons heen op het huwelijk. Het is een beeld. Het is een beeld van het verbond dat de Heere God met zijn Zoon Jezus Christus en de mens is aangegaan. Daar is het een beeld van. En in Openbaring 19, vers 7, daar zegt de Bijbel het volgende. Daar spreekt de Bijbel over Jezus, het Lam. Jezus, het Lam, die trouwt met de bruid, met zijn gemeente. Het Lam trouwt met zijn bruid, met de gemeente. En dan staat er, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zie je daar niet die diepe vreugde in? Die kostbaarheid? Dat men zegt, wauw, kijk eens naar de bruiloft van het lam. Van Christus en zijn gemeente. Het grote verbond. En daar is het huwelijk een beeld van. We kunnen naar 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 16 kijken. En we kunnen kijken naar al die kaders en die wetten en die regels die daar gegeven worden. En dan kunnen we zeggen, waarom al die regels en die kaders? Dat is nogal wat het woord van God ons allemaal zegt. Waarom, Paulus, werk je dit allemaal zo uit? Of we kunnen er op een andere manier naar kijken. Een meer thematische manier zoals ik vandaag doe. En we kunnen zeggen van, Heer, wat is dat? Prachtig, dat verbond dat u met ons bent aangegaan in Jezus Christus. En wat is het heerlijk dat ik daarvan mag genieten en dat mag uitdragen naar de mensen om me heen. En als ik getrouwd ben, mag ik daar ook wat van laten zien in mijn huwelijk met de wederhelft die u mij gegeven heeft. Hoe dan ook, we zijn in een verbond met God. Sowieso, met zijn Zoon Jezus Christus, als we hem belijden en hem volgen als onze Heer en onze Heiland. Maar als we getrouwd zijn, is er ook dat andere verbond waar God ons in heeft gebracht. En dat is wat we hier zien, wat we vandaag zien in Gods woord. En ik hoop dat als we naar huis gaan straks, dat we zeggen, oh Heer, wat is dat kostbaar. Dat u op zo'n wonderlijke manier verbonden aangaat met de mens. En dat ik echt mag uitroepen naar God en zeg, Heer, uw goede tierenheid en trouw is tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere onze God, wat is het heerlijk dat u uw woord zo voor ons openlegt en dat u keer op keer uw verlossingswerk meer duidelijk wilt maken aan ons. En dat u aan ons laat zien, Heer, hoe belangrijk het is dat er genoegdoening is voor onze zonde en dat u dat alleen kunt doen en heeft gedaan, Heere Jezus, aan het kruis op Golgotha. Dat zagen we zo duidelijk in Hebreeën hoofdstuk 9. U heeft verzoening gebracht voor de zonde. En als we dat zien, heren, dan zeggen we, als we het nog niet kennen, dan laten we uitroepen, heren, ik wil deel uitmaken van dat verbond. Maak mij toch. Maak toch dat ik deel mag uitmaken van dat verbond. En als we het wel zijn, dat we uit mogen roepen, oh heren, wat is dat verbond kostbaar. Wat bent u goeder tieren en trouw. En daar wil ik ook een getuige van zijn in mijn eigen huwelijk. Dat ik zeg, ik wil zo in mijn huwelijksverbond staan met mijn wederhelft. Ik wil iets van uw glorie en iets van uw heerlijkheid en iets van uw goedertierenheid en trouw laten zien. En ik ben u dankbaar voor de liefde die er is in dat kostbare huwelijksverbond. Heren, we danken u voor uw woord. We bidden, Heren, dat u zichzelf verheerlijkt in onze harten hierdoor. En dat we iets mogen uitdragen hiervan in ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.